Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Cambio e questa è una bella scena perché San Siro, che è sempre uno dei templi del calcio mondiale a dispetto di chi vorrebbe demolirlo, va a tributare l'ovazione a Franck Ribéry che lascia il campo e un avversario, ma oggi ha incantato, si prende gli applausi ormai dei pochi rimasti perché molti se ne sono andati, diciamo che da 50.000 adesso saranno 25.000, non di più, esce, lascia il posto a Ghezzal.
Het is dinsdagavond, 7:10. Eigenlijk is het etenstijd, maar wij hebben een gaatje gevonden om voor jullie de nieuwe Lo Stadio op te nemen. Aflevering 8 alweer van dit seizoen. Ja, en waar gaan we het over hebben? Over het slechte Milan, over het wervelende Fiorentina, over titelkandidaat Inter, over Juventus, over Atalanta en over de derby d'Italia van aankomend weekend. Inter-Juve, de nummer 1 tegen de nummer 2. Genoeg om over te praten en dat gaan we doen met de vaste formatie dit keer. Sander, goeie avond.
Goeie avond. Ik moet daar nog eten, maar dat doen we op Italiaanse tijden.
Zeker. En met het bordje op schoot zometeen bij de wedstrijd van Atalanta tegen Shakhtar natuurlijk.
Zeker.
En Wes, ook goeie avond. Jij hebt toch gegeten, hè?
Ja, ik heb even snel een spinazie à la crème naar binnen gegooid.
Heerlijk.
Het was niet heel erg cultureel verantwoord op Italiaans gebied, maar het smaakte prima.
Nou, netjes. Snel naar een soort Popeye, hè? Snel naar binnen gewerkt. Powervoedsel voor de podcast. Ja, waar gaan we beginnen? Ik denk toch weer bij Milan, Sander, helaas. Vorige week...
Moet dat?
Ja, helaas. Vorige week hebben Wes en ik het erover gehad. Maar ja, het is toch beter om even naar te kijken met de Milanista erbij. Ja, wat vind je er nou van?
Ja, het is wel een beetje om moedeloos van te worden. Het slaat inmiddels ook een beetje op mijn stem, zoals je hoort. Maar dat heeft weer met andere dingen te maken. Nee, ja, er is eigenlijk geen verklaring voor waarom het nu zo slecht gaat. En de standen zijn genoeg. Het gaat echt dramatisch. Afgelopen weekend natuurlijk thuis verloren van Fiorentina. Dat was al bijna 0-3. Had nog erger gekund. Het werd uiteindelijk 1-3. Maar er zit gewoon een te weinig lijn in. Wat je bij stadsgenoot Inter wel ziet, zie je bij Milan absoluut niet. Geen enkel vast patroon te ontdekken. Maar ik denk ook niet dat de selectie zo slecht is als dat ze er nu voor staan.
Maar ligt dat volgens jou helemaal aan de trainer, aan Gianpaolo? Of ook aan hele andere factoren?
Ik denk dat het voornamelijk aan de kwaliteit van de selectie ligt. Wat ik zei, ik denk niet dat ze zo slecht zijn als ze nu presteren. Maar ik vind het ook een beetje te makkelijk om het weer op de trainer af te schuiven. Want dat is al vaak genoeg de laatste jaren gebeurd. En je kan hem wel weer ontslaan, wat dan nu weer de geruchten zijn. Maar dat hoort ook bij deze slechte periode. Dan wordt Shevchenko weer genoemd. Ja, weet je, daar, alsof dat dan eens veel beter gaat. Dat slaat natuurlijk nergens op. De selectie is gewoon niet heel goed, blijkt. En... Ze missen gewoon een topper die opstaat op het moment dat het even tegen zit. Wat je heel duidelijk ziet, en dat is eigenlijk al jaren zo. Bij elke tegenslag, dan is het meteen dan stort het helemaal in. En ik denk dat dat eigenlijk het grootste probleem is. Dus niemand echt in de selectie met karakter om de ploeg bij de hand te nemen. Je mist eigenlijk één topper, één of twee toppers zoals Inter die wel heeft. Met bijvoorbeeld de Lukaku, die dus al dusdanig veel ervaring heeft. De spelers van Milan die zijn allemaal jong en zijn redelijk onervaren. Ervaren. Ja, en dat zie je gewoon terug in de resultaten. Zeker als ze op achterstand komen.
Schrok jij van Milan, Wes, afgelopen zondag?
Ja, toch wel een beetje. Ik had wel van tevoren eigenlijk verwacht dat dat ze het toch wel redelijk zouden doen. We hebben natuurlijk vorige week er eventjes over gehad dat het echt wel een belangrijke wedstrijd was, ook voor de trainers. Toen had Fiorentina natuurlijk net weer voor het eerst in meer dan een half jaar een keer een wedstrijd gewonnen. En goed, ja, toen hebben we het ook eventjes over Ribéry gehad. En die was eigenlijk de beste man op het veld tegen Milan. En ja, het gaat eigenlijk zo simpel en zo snel gaat het alweer mis. Na 12 minuten dat Ribéry er doorheen dribbelt. En dan dat daarna dat Bennacer Chiesa neerhaalt. En dan sta je 1-0 achter na die penalty. En eigenlijk wat je dan verwacht is dat Milan dan in ieder geval gaat aanzetten. Maar het had eigenlijk in die eerste helft dat het dan 0-2 of 0-3 kunnen staan. Het doelpunt nog afgekeurd van Castrovilli, die hem daarna in de tweede helft wel inschiet.
Castrovilli heel goed, hè?
Ongelooflijk slecht.
Castrovilli is wel een speler die in de toekomst kan worden opgeroepen voor het Italiaanse nationale elftal, denk ik. Goede middenvelder.
Hij is 22 jaar oud, dus...
Ja, zeker in een interessant Fiorentina-team. En dan zet je die elftallen tegen elkaar af. En dan was Fiorentina echt niet super veel minder dan het elftal van Milan dat weer werd opgesteld. En dat zag je ook die wedstrijd. Je wordt toch super moedeloos hiervan, Sander? Ik zou echt...
Ja, dat is het. En vooral omdat je niet echt een verklaring hebt. Dit is natuurlijk eigenlijk al iets wat al een jaar of vijf aanmoddert. Kijk, Fiorentina, en ja, hij verrast me nog steeds. Maar ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ribéry, ik had echt niet verwacht dat hij nog zo goed was. Maar die had ook Milan transfervrij op kunnen halen. Wel een speler die alles al heeft meegemaakt. Waar de andere jongere spelers zich misschien wel aan optrekken. Of een Mandzukic. Of in ieder geval jongens die weten wat de wetten van het voetbal zijn. En dit zijn allemaal jongens die eigenlijk net komen kijken. Die nog geen volwaardige goede seizoen hebben gespeeld. Het zijn allemaal, ja... spelers die zich nog moeten bewijzen. En ook, ja, dan kan je dit soort resultaten krijgen.
Maar wat wel zo is, is dat die president Ivan Gazidis heeft aangekondigd dat Milan enkel op jong talent gaat inzetten. Stel je had Ribéry of Boateng of weet ik veel wat gehaald, dan was je echt direct al van je lijn afgeweken. Dat hebben ze niet gedaan, toch ingezet. En ja, dan is dit het resultaat.
Ik denk dat je wel altijd moet kijken naar de balans in je selectie. Tuurlijk is het allemaal leuk om in te zetten op jonge spelers. En ja, dat is ook het enige waar Milan iets aan heeft. Wat betreft de waarde op de markt. Want ja, zoals je weet, financieel gaat het ook niet allemaal even goed. Maar ja, als je alleen maar jonge spelers hebt die vervolgens bij elke tegenslag in elkaar storten. Ja, dan kan je achteraf wel afvragen, hadden ze niet één of twee jongens met ervaring moeten hebben. Maar dat is achteraf best wel makkelijk praten. Ja, het is een beetje redden wat er te redden valt. Eigenlijk is het alweer een verloren seizoen. Dat is heel erg.
Is Donnarumma te behouden, denk je?
Ja, weet ik niet. Ik vond hem op zich wel goed keeper tegen Fiorentina.
Hield een penalty?
Ja, hij stopte een penalty. En ook wel een paar goede reddingen. Ook bij waar uiteindelijk die penalty uitkwam. De eerste penalty. Ja, toen had hij ook fantastische, twee fantastische reddingen achter elkaar. Dus ja. Kijk, hij is wel een van de weinigen die gigawaarde heeft. Dus in dat opzicht, als je de lijn van Casillas volgt, dan zou die vroeg of laat wel een keer verkocht worden. Maar daar wil ik eigenlijk nog niet eens over denken. Eerst maar eens dit oplossen.
En hoe lang denk jij dat Gianpaolo het uit gaat houden dan, Wes?
Ja goed, dat zal niet heel erg lang meer duren, denk ik. Ja goed, volgens mij Shevchenko werd al genoemd. Gattuso misschien met een sensationele terugkeer. Allemaal van dat soort namen.
Ja, dat is toch pure wanhoop.
Zelfs gelinkt. Nou, dan weet je het wel.
Ja.
Ja goed, ik ga er niet vanuit dat die man nog heel erg lang daar mag blijven zitten. Jij vergelijkt hem volgens mij op Twitter al met
Gasperini in 2011. Ja. Ja, dat was niks.
Hij is net begonnen, maar het is niet al zo slecht eigenlijk. En dat is, je krijgt dan ook zeker bij een club als Milan, krijg je er ook niet de tijd voor. En het zou me niet verbazen als die inderdaad deze week of volgende week al uitvliegt.
Gasperini verloor toen bij Novara op het kunstgras, waarbij Lucas Tanjos een basisplek had. Iedereen schreef hem de hele tijd weg en hetzelfde gebeurt bij Gianpaolo. Hij krijgt, hij doet het slecht, maar hij krijgt natuurlijk ook geen echte eerlijke kans meer. Stel Milan verliest aankomende zaterdag bij Genoa, wat op zich best een lastige uitwedstrijd is. Ook al draait Genoa natuurlijk nog niet super goed, dan ligt Gianpaolo eruit. Denk je niet, Sander?
Nou ja, weet je, dat maakt me met name moedeloos, omdat er vervolgens is er geen enkele oplossing. Want kijk, de categorie Mourinho komt, die categorie, wat dus echt toptrainers zijn, die gaan niet naar Milan. Die zijn echt niet zo gek om hierin te stappen. En de categorie daaronder...
Spalletti?
Ja, maar dat vind ik een beetje dezelfde categorie als Gianpaolo, eerlijk gezegd.
Ja.
Misschien iets te boven, maar kijk, dat geeft geen enkele garantie. En een clubicoon, nou, daar zijn er al genoeg van kapot gemaakt, dus dat alsjeblieft niet. Maar wat moet je ervan zeggen? Wie ze ook halen, het geeft geen enkele garantie. En dat is met name het probleem, denk ik.
En dan toch nog even naar Fiorentina kijken. Want zij hadden echt wel een paar interessante spelers op het veld staan. Zo'n Dragowski, die vorig jaar bij Empoli hartstikke goed was, is nu keeper. Nou, die is elke week prima. In de verdediging hebben ze met Milenkovic nog steeds een speler die ze in de toekomst voor een groot bedrag kunnen gaan verkopen. Poergar, had jij nog op WhatsApp wat over, toch, Wes? Dat hij super scherp is en dat er een goede kop op zit.
Ik vind dat een heerlijke speler ook gewoon om te zien, weet je wel. Gewoon zo'n foute Zuid-Amerikaanse kop, zo'n nektatoeage. Dat is heerlijk, joh.
En dan heb je ook nog Chiesa in de aanval, die zijn vorm weer iets terug te lijkt te vinden. Punt bij hem vind ik wel een beetje dat hij enorm egoïstisch is. Hè? Zouden jullie daar niet enorm aan storen als je een van zijn ploeggenoten was? Jij, Wes?
Ja, nou ja, goed. Hij kan fantastisch voetballen.
Je valt weg.
Ballen, hij is razendsnel en doet hij ook die dingen. Maar hij heeft eigenlijk twee problemen. Dat inderdaad op het moment dat hij keuze moet maken, dat hij dan of de bal niet afgeeft. En eigenlijk als hij dan inderdaad wel voor eigen succes gaat, dat eigenlijk de afwerking heel vaak heel matig is.
Ja.
Dus echt dat eindproduct, zeg maar, wat zijn vader natuurlijk wel had. Want die heeft ongeveer echt bij iedere club in Italië gespeeld en gescoord. Dat mist hij, maar hij heeft juist alles daaromheen weer. Hij heeft die actie, hij heeft de snelheid. Dus hij moet vooral, denk ik, werken aan het afmaken. En je zou zeggen natuurlijk met iemand als Montella, die zelf ook wel een aardig doelpuntje kon maken.
Het vliegtuig,
zou dat beter worden, maar eigenlijk stagneert dat wel een beetje. Hij wordt wel gewoon over het algemeen beter. Maar echt puur op het afmaken en het afgeven, zeg maar, dat blijft een beetje hetzelfde. En dat is wel echt een groot manco eigenlijk in zijn spel.
Is zijn volgende stap naar Juventus, denk je?
Ja, nou goed, die zitten natuurlijk wel aan te komen. Ze hebben natuurlijk in het verleden met Bargio en Bernardeschi al vaker sterspelers daar opgehaald. En Chiesa, die wordt natuurlijk ook intussen al anderhalf jaar, denk ik, aan Juve gelinkt. Dus het zou me niet verbazen als hij inderdaad die kant op gaat. Maar ja, weet je, hij moet nog wel echt iets beter dan dat. Inmiddels is hij ook natuurlijk A-international. Dus de minuten en de speeltijd en het vertrouwen, dat krijgt hij wel. En hij moet er nu wel ook een beetje gaan uitbetalen.
En hij is wel pas 21 natuurlijk. Dus in principe zit er nog genoeg marge om beter te worden.
Vind Ribéry toch eigenlijk wel een beetje de... verrassing kan je het niet noemen. Meer sensatie van het seizoen tot nu toe.
Eens.
Dus je ziet... wat hij laat zien, hij neemt echt Fiorentina bij de hand en echt een paar heerlijke acties in die wedstrijd tegen Milan gezien. Best wel pijnlijk dat uiteindelijk het publiek hem nog een staande ovatie geeft. Het is natuurlijk heel mooi, maar dat geeft ook wel aan in welke status Milan zich op dit moment begeeft. Dat het publiek meer geniet van een speler van de tegenstander dan eentje van jezelf. Wat dat betreft moet ik toch een pas op de plaats maken, want ik had het... echt niet verwacht van Ribéry toen hij naar Fiorentina kwam.
Ik ook zeker niet. Is al 36 en toch bij Bayern de laatste jaren iets minder. Maar dan zie je toch nog maar eens dat als je een beetje in het eind van je carrière zit en je gaat naar de Serie A, dat je dan alsnog gewoon daar kan shinen, zeg maar.
Ik moest wel even denken aan Arjen Robben.
Ja, die werd nog gelinkt aan Inter afgelopen zomer. Was nu geen plek geweest in het systeem van Conte. Maar ja, zo'n stap was toch best wel prima geweest, denk ik.
Ja, als je ziet hoe Ribéry het doet, dan ik moest toch even denken aan... Nou, dan had Robben wellicht ook nog wel 1 of 2 seizoenen in de Serie A, waarover het algemene tempo wat lager ligt dan bijvoorbeeld de Premier League. Dan had ik dat eigenlijk ook nog wel willen zien eigenlijk. Maar,
hoe mooi was dat geweest? Robben bij Parma.
Met Jefinho op de andere flank. Dat zou lekker zijn.
Lekker counteren. Maar waar zie jij Fiorentina eindigen, Sander? Kunnen zij Europees voetbal halen? Misschien wat opportunistisch, maar de selectie staat...
Ja, want volgens... Jawel, bijvoorbeeld bij 2 speelronden geleden stonden ze nog ergens onderin. Ze voorlaatste of laatste. Ze moeten ook niet te hard van stapel lopen. Maar ja, ik denk dat het linker rijtje wel zou moeten kunnen als je het zo ziet. Maar Ribéry, die kan ik me zo geblesseerd raken. En dan wil ik het nog wel eens zien. Want dan is het toch even weer een stuk minder eigenlijk.
Ja, dus waar, daar komt, daar komt Kevin Prince-Boateng er opeens in.
Ja, ik denk dat linker rijtje wel zou moeten kunnen als je het elftal ziet. Maar we moeten niet te hard van stapel lopen.
Laten we even doorgaan naar de volgende wedstrijd. Naar Sassuolo Atalanta namelijk. Waarbij Atalanta echt enorm veel indruk maakte. Met 1-4 won. Jij de wedstrijd gezien, Wesley?
Nee, ik heb het niet gezien, maar goed. Ik heb wel eventjes de samenvatting natuurlijk teruggekeken. Als je na 35 minuten met 0-4 voor staat in een uitwedstrijd, is toch vrij knap. Ze hebben daar natuurlijk zelf ook wel eens gespeeld in het stadion van Sassuolo, dus het is niet helemaal uit.
Maar haalde de Europees voetbal vorig jaar.
Het was vooral weer genieten eigenlijk van Il Papu. Hij heeft natuurlijk zijn mooie dansje en hij is eigenlijk de laatste paar wedstrijden en eind vorig seizoen hebben we niet heel veel meer gezien. Maar hij begint nu weer aardig op stoom te raken.
Dat doelpunt was perfect, hè, de eerste goal. Hoe die door die verdediging heen slalomt, is echt pure klasse.
Ik vond ook de goal van de Duvan Zapata echt heel erg knap. Weer echt super hard ingekopt. En je ziet niet heel veel kopgoals meer voor mijn gevoel op deze manier. Maar dit was wel even, echt even lekker.
En zo komt Atalanta er toch weer een beetje bovenop. Hè? Wel veel tegendoelpunten al. Maar die aanvalsmachine die gaat toch lopen. Is toch weer een beetje geolied. En ze staan gewoon op een derde plek. Vind jij ze beter dan Lazio, beter dan Roma en beter dan Milan? Dat is niet zo moeilijk, maar goed, dat zullen ze ook wel zijn. Vind jij dat, Wes?
Ja, op zich. Ik vind het heel lastig. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen ook. En je neemt toch ook een beetje die 4-0 in de Champions League neem je nog mee.
Tegen Zagreb.
Goed, ja, bij Lazio en Roma, die draaien ook nog niet super. Winnen wel, maar het overtuigt eigenlijk allemaal nog niet. En bij Atalanta zie je dan in ieder geval wel dat in de wedstrijden, dat het dan, als het op een gegeven moment gaat lopen, dan gaat het ook wel flink lopen. Zijn opnieuw de meest scorende ploeg samen met Napoli. Al 15 doelpunten in 6 wedstrijden. Krijgen er ook best wel een hoop tegen. Maar het zijn wel in ieder geval de leukste wedstrijden. En dat vertekent het beeld dan misschien ook wel een klein beetje in vergelijking met vooral Lazio eigenlijk. Die niet heel sprankelend voetbalde. Ook al is dat nu tegen Genoa trouwens wel 4-0 overwinning. Maar dat is toch iets minder de ploeg waarvan je echt dat samba en dat leuke voetbal verwacht. En dat zie je toch. Ondanks dat er volgens mij geen enkele Braziliaan in dat elftal staat bij Atalanta, zie je dat wel een beetje terug daar.
Atalanta is wel weer een must-watch hè, dit jaar. Dat aanvalstrio is zo goed. Het middenveld draait. Een paar aanwinsten, die natuurlijk niet heel veel spelen. Maar goed, Malinovski is wel een leuke voetballer. En ook verdedigend staat het niet super, maar ja, daardoor krijg je wel veel doelpunten. Zie jij ze vierde worden, Sander? Of is dat nog te vroeg ook?
Nou ja, kijk, op dit moment, terwijl we de podcast opnemen, is Atalanta alweer aan het ballen tegen Shakhtar. En zo krijgen ze nog minimaal 4 potjes. Ja, weet je, ze krijgen echt wel een druk schema. Hun kracht zit niet in de breedte van de selectie. Dus dat kan natuurlijk wel het voordeel zijn van andere ploegen. Die denk ik een iets bredere selectie hebben. Maar dat het weer ouderwets draait bij Atalanta. En dat krijg je met een trainer met een duidelijk plan. En waar de rust altijd wordt bewaard. Want die Gasperini zit er al een tijdje. Ja, met meer of meer telkens dezelfde spelers. Hier en daar een aankoop. Ja, daar zit gewoon een duidelijk plan achter. En dat werpt eigenlijk tot nu toe de laatste seizoen elke keer wel de vrucht af.
Het is echt het te volgen voorbeeld hè, voor de teams uit Milaan en ook voor andere ploegen. Een eigen jeugdopleiding, eigen identiteit, een vast plan, een trainer die inderdaad een goede formatie heeft en zijn spelers daarin inpast. En zo zie je
ze
maar.
Ze krijgen nu een panel trouwens.
Ja? Oh ja, ik heb hem niet aangestaan.
Heerlijke actie van Iličić.
In San Siro.
Wat zeg je?
Wij zijn volle focus op de podcast.
Ja, ik ben een multitasker.
Ja, netjes. Dat kan ik niet hoor. En Atalanta toch supergoed. Die avond speelde ook Inter en ook Juventus. Zullen we het eerst even over Inter hebben? En over Alexis Sanchez.
Willem, ik heb wel een vraag aan jou. Want ja, vertel. Wat betreft Inter, kijk, ze hebben nu natuurlijk alles gewonnen. Maar waarom loopt het nu wel ten opzichte van de voorgaande seizoenen, zeg maar? Wat doen zij heel goed?
Nou ja, er is eigenlijk één hele grote reden en een paar factoren eromheen. Ten eerste is Antonio Conte natuurlijk een toptrainer. Die zich niet laat leiden door de waan van de dag. Spalletti deed dat wel altijd een beetje. En de tactiek onder Spalletti was vooral voorzetten vanaf de zijkant erin knallen. En dan kijken of Icardi er tegenaan loopt. Bij Conte heb je een duidelijk plan. Die formatie, die 3-5-2, die werkt als een trein. De mentaliteit die hij zijn spelers meegeeft is super eenduidig. Het is gewoon namelijk één streven. Winnen, kosten wat het kost. En dat is zelfs bij Pazza Inter blijkbaar een gouden zet geweest. Want zo Pazza is Inter niet meer. Ik had verwacht dat ze na de rode kaart van Alexis Sanchez afgelopen zaterdag het helemaal zouden weggeven. Toen scoorde Sampdoria nog wel de 1-2. Maar vervolgens was er niks aan de hand. Inter maakt 1-3. En wint het alsnog met 10 man bij Sampdoria. Ik denk dat zoiets onder Spalletti nooit was gebeurd. Waarbij die instelling gewoon net iets minder was. En dit is natuurlijk allemaal grote niet tactische prietpraat. Maar ik denk dat het wel een duidelijk verschil maakt. En je hebt natuurlijk gewoon Godin erbij. Lukaku die afgelopen zaterdag niet speelde. Tenminste inviel, maar niet aan de basis startte. Jullie grote vriend Stefano Sensi is ook echt hartstikke goed. Dus er zijn ook zeker wel wat spelers bijgekomen die een groot verschil maken ten opzichte van de vorige seizoenen. Waarbij er een slecht middenveld stond en dat staat er nu gewoon wel. Dus dat zijn een paar factoren denk ik waardoor Inter alle 6 wedstrijden heeft gewonnen. En nog heel eventjes mag dromen van de Scudetto. Ik denk na zondag niet meer.
Nou ja, daar Ilicic heeft trouwens de penalty gemist. Dus het staat nog 0-0.
Jammer.
Maar ik denk dat je daar volledig gelijk hebt. Je ziet bij Inter namelijk wel duidelijke spelpatronen. Ook wel loerend op de counter, hè, zag ik. In de afgelopen wedstrijd. En ja, ze hebben gewoon een paar echt kwaliteitsspelers. Jij noemde Sensi, Lukaku, nou ja, Alexis.
Godin.
Die kan ook wel wat.
Godin erbij, dus ja, echt weet je, dat is veel.
Dat zijn gewoon echt klasbakken. Die defensie die heeft pas 2 goals tegengekregen. Handanovic, echt een goede keeper. Dat was hij natuurlijk al. Maar hij kreeg de laatste jaren iets meer werk dan de bedoeling was. Maar nu, er staat echt een heel goed elftal. En ik ben echt benieuwd hoe lang ze dit vol gaan houden wat dat betreft. Maar daar gaan we het nog wel even over hebben. Wordt de wedstrijd tegen Juventus natuurlijk de serieuze test.
Hoe lang denk je dat ze het vol kunnen houden? Zie jij ze als echte titelkandidaat?
Nou, in eerste instantie zei ik van niet. Eigenlijk denk ik dat nog steeds omdat Juventus... Ja, weet je, als je zelfs die bank ziet van Juventus... Dat is echt niet normaal wie daar allemaal zitten. Maar zolang Inter blijft winnen, blijven ze ook meedoen. En ze hebben echt een duidelijk plan en een goede trainer en een goede selectie. Dus ik denk dat ze wel in ieder geval een tijdje langer mee blijven doen dan Napoli de voorgaande seizoenen.
Voel jij de hete adem al in je nek, Wes? Want Juve draait natuurlijk nog niet super... En Inter is coming.
Ja, eigenlijk wel goed. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad dat Inter echt wel een serieuze uitdaging is. Het is nu, ja, goed. Inter wordt eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen in de Italiaanse media het anti-Juve genoemd. Dus inderdaad de grootste uitdager van Juventus. Ik zag nu afgelopen week inderdaad al de eerste kranten die Juventus het anti-Inter noemden.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel een beetje is veranderd. Maar goed, ja. We hebben het al vaker gezegd, Inter heeft natuurlijk ook nog niet de allergrootste ploegen gehad. En eigenlijk is nu pas Juventus de eerste echte ploeg van flink formaat waar ze natuurlijk mee moeten dealen. Ik denk dat inderdaad dit weekend dat wel echt een goede graadmeter is. Als ze zich gewoon staande kunnen houden en misschien zelfs kunnen winnen van Juve, dan is die titelkans denk ik echt wel heel groot. En zo niet, dan is het toch denk ik dat Juventus weer de klok gaat slaan. Maar goed, dat Inter gewoon goed begonnen is en dat die selectie veel stabieler oogt en stabieler staat dan de voorgaande seizoenen. Dat is alleen maar mooi, denk ik, voor de competitie ook.
Wil jij in slaap bij Juve-Spal?
Nou ja, een klein beetje. Ja. Het was 3:00 middags, dus het middagdutje was al gebeurd, denk ik. Nee, maar het viel niet mee. Het was niet heel slecht. Weer een beetje, de vier, wat was het? De 4-3-1-2 opstelling.
Ja, zeker.
Die Sarri natuurlijk... al eventjes had geoefend, alleen dan nu met Ronaldo erin. Goed, in het verhaal was natuurlijk Ronaldo en Dybala hebben zoveel wedstrijden samen gespeeld en nog nooit een assist op elkaar gegeven. Dat klopte natuurlijk niet helemaal. Er was iemand en die zei dat al 18 maanden bewijs was dat het niet liep tussen die twee. En ze hebben volgens mij in het anderhalf jaar 14 wedstrijden 90 minuten samen gespeeld en daarin 4 assists gegeven op elkaar. Dus dat viel zich nog wel mee. Maar goed, dat het inderdaad niet ideaal loopt of in ieder geval geen echt perfect spitsenduo is, dat is wel duidelijk. In de tweede helft wel een hele goede actie trouwens van Matuidi en Dybala. En voorzet op Ronaldo die hem dan binnenkopt met een beetje geluk. Maar eigenlijk was de beste man op het veld, vond ik, Etrit Berisha van Spal, de keeper. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar die keepte echt de wedstrijd van zijn leven.
Die kopbal van Ramsey die vlak voor rust tegenhield. Dat was echt niet normaal. Moeten de luisteraars maar even terugzoeken op YouTube.
Als je dat toch aan het zoeken bent, ook even die goal van Pjanic.
Ja, jeetje. Ja, de Pjanic
maakt... hij werd aangeraakt, maar goed, hij zat er wel prima in, denk ik.
Maakt Pjanic dan toch het verschil tussen een goed Juve en een top Juve, Wes?
Ja, goed, hij is wel een van de beste spelers daar, denk ik, ook al jaren. Was hij natuurlijk bij Roma was hij een hele belangrijke speler, misschien een klein beetje onderschat. En bij Juventus is hij dat eigenlijk, gewoon heeft hij dat doorgetrokken. En het is wel grappig dat, ondanks het feit dat hij er intussen nu ook denk ik al een jaar of 4-5 speelt, dat hij eigenlijk nog steeds niet echt internationaal misschien wordt erkend als wat voor goede speler het zeg maar is. Het is inderdaad, als je naar Juventus kijkt, is het natuurlijk altijd Chiellini, Bonucci en tegenwoordig dan Ronaldo. Maar Pjanic is eigenlijk al veel langer en veel stabieler en veel beter de grote man daar op het middenveld. En ik geniet wel echt van hem. Het enige nadeel is zeg maar dat hij soms veel te veel overtredingen nodig heeft en nog iets te vaak een gele kaart pakt. Maar goed, dat hij een fantastische traptechniek heeft, dat is wel duidelijk. En er is volgens mij de afgelopen paar jaar in de grote vijf competities geen enkele middenvelder geweest die zoveel doelpunten ook heeft gemaakt van buiten de 16 en zoveel vrije trappen heeft gescoord. Dus ja, het is wel echt een belangrijke speler, ook zeker als het een keer niet loopt.
Lekker dat die Ronaldo dan elke keer die vrije trappen pakt.
Ja, ik snap daar echt helemaal niks van. Het is toch bizar? Jij bent de cijferman, Wes. Hoe vaak, Ronaldo scoort nooit zo'n vrije trap. Pjanic is denk ik by far de beste nemer in de Serie A. Misschien wel ter wereld. Na Lasse Schöne.
Ronaldo heeft nog nooit vrije trappen nut bij Juventus.
Nee, in anderhalf jaar tijd.
In de voorbereiding wel dit seizoen. In de, wat was de international? Nou ja, daar hebben ze niet mee gedaan. Aan die Azië Tour. Toen heeft hij er wel eentje gemaakt.
Nee, maar goed, zitten die ook al in de database tegenwoordig?
En als je inderdaad Pjanic en Dybala ook nog hebt. Want die kan natuurlijk ook wel een vrije trap nemen. Dan is het eigenlijk raar dat Ronaldo er iedere keer achter gaat staan. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje een, ja, wat is het, een imago kwestie waarschijnlijk. Maar goed, ik denk dat Ronaldo op een gegeven moment ook wel op een punt komt als hij er inderdaad nog een paar mist. Dat misschien zelfs Sarri en
denk je dat?
Teamgenoten ook wel zeggen van, hé jongen.
Denk je dat echt? Denk je dat Ronaldo hem zelf in gaat leveren?
Nee, zelf sowieso niet. Maar ik denk wel dat hij op een gegeven moment zal er toch wel op gewezen worden van, hé, als je Pjanic in je team hebt. Dan moet je misschien maar even laten.
Door wie? Denk je dat Cristiano Ronaldo Sarri serieus neemt in die zin?
Ja, dat misschien niet. Nee, maar goed, kijk, als Chiellini en dat soort gasten dat zeggen. Kijk, ik verwacht niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, weet je.
Ik denk dat de licht het binnenkort gaat zeggen.
Zeg, Ronnie.
Gaat nemen en dan allemaal gaat scoren.
Ja, gewoon de
kwaliteit. Hey, zeg Ronnie, geef die ballen even hier. Dat doe ik beter.
Precies, precies. Nee, maar wat ontbreekt er nog aan bij Juventus, denk jij, Sander? Want,
Vermaak.
Ja, maar okay, hoe komt dat vermaak erin? Want het is gewoon echt stroef.
Ja, nou ja, kijk, Juventus-Spal, dat is, ja, nou, de tijdstippen wat Wes ook al zei, dat werkt ook niet echt mee. Maar je weet van tevoren, dat gaat Juventus winnen. Dus er zit echt nul spanning in. En dan wordt het weer zo'n zakelijke wedstrijd, weet je wel. Kijk, het... Sarismo, dat werd natuurlijk breed aangekondigd. Dat ging naar Juventus komen. Maar het heeft nog wat tijd nodig om mij en de rest te vermaken. Zelfs Wesley is, werd niet vermaakt. Dus nee, ja, dit, het is gewoon... Je kan, als je zoveel aanvallers hebt, kan je ze ook eens een keer allemaal opstellen. Zou je zeggen. Dat doen ze niet.
Zou die Bala die rol achter de spits in kunnen vullen, denk jij, Wes? Waar Ramsey afgelopen zaterdag stond?
Ja goed, de verwachting is, want Juve die begint over iets meer dan een uur. Ik weet, de opstelling zal dus nog net niet zijn. Maar goed, de verwachting is in ieder geval dat ze nu tegen Leverkusen spelen met Ronaldo en Higuain voorin. En dan of Dybala of Ramsey daarachter inderdaad op die teampositie. Maar goed, ja, ik denk dat die er allebei kunnen spelen. En het positieve van Aaron Ramsey vind ik dan wel dat hij echt die diepgang heeft. Alleen hij heeft totaal nog geen enkele feel of connectie met zijn teamgenoten lijkt het wel. Want hij maakt iedere keer hele goede, gaat hij de diepte in, goede loopacties. Alleen dan krijgt hij bal vaak niet. En dan zie je met zijn armen wijd staan van, ja jongens, zien jullie me niet of zo.
Spreekt wel
dat
een...
Dat is in ieder geval hetgene wat misgaat. Maar hij heeft in ieder geval wel die diepgang die ook wel een beetje is gemist.
Spreekt wel een aardig woordje Italiaans, volgens mij. Hij heeft in ieder geval genoeg tijd gehad.
Nee, goed, je hebt al een paar hele grote Welsh oud-voetballers die ook in Turijn hebben gevoetbald natuurlijk. Dus hij heeft wel een beetje ervan geleerd.
Nee, terecht.
Maar ik zie zoveel liever Bernardeschi dan Ramsey.
Ja, maar het is toch een heel ander type. Denk je dat Bernardeschi...
Ja. En dan kan je toch die ballen op 10 zetten?
Ja, en dan Bernardeschi in de spits. Naast
gewoon. Ja, of je gaat gewoon kijken, de 4-3-1-2. Dat is nou voor mij niet echt de opstelling waar een menigeen mee wordt vermaakt. Dus nee. Zeker niet in een thuiswedstrijd tegen Spal. Dus dan kan je toch ook gewoon weer even iets aanvallender spelen.
Spal was echt slecht.
Dit past totaal niet in de filosofie van Juventus. En dat is ook voornamelijk hun kracht. En daarom worden ze ook elke keer achter elkaar kampioen. Dus ze hoeven vooral niks anders te doen. Alleen ik had wel een beetje de indruk dat met Sarri gingen we leuk aanvallend voetbal zien. Nou ja, dat blijft moeilijk om dat aan te passen als het in het DNA van de club zit.
Oké, maar dat is wel het pad wat ze hebben, wat ze zijn ingeslagen. Onder Allegri was vorig seizoen ook niet super goed. Ze werden natuurlijk wel makkelijk kampioen. Champions League er vroeg uit. Maar een van de hoofdredenen dat hij is vertrokken was ook het saaie voetbal. En dan lijkt het me toch best teleurstellend dat... Oké, waar hebben we het over? Want Juve wint gewoon 5 van de eerste 6 wedstrijden, speelt 1 gelijk. Het lijkt me toch teleurstellend dat het weer dit voorgeschoteld krijgt in het Allianz Stadium. dit saaie... Ah, ja,
de afgelopen jaren wonnen ze ook de vijf van de eerste zes. Dus wat dat betreft is dat niet echt een meetlat. Het zou inderdaad meer vermaken moeten worden. Nou ja, dat hebben we tot nu toe nog niet echt gezien. En als je dan spelers als Benedeschi op de bank zet, ja, dan gaat dat ook niet per se heel snel komen. Je kan toch gewoon één controleur neerzetten. Nu speel je met Mpjanić en Khedira en Rabiot.
Ja,
en dan Ramsey ervoor. Ja, kom op, hé. Je kan toch gewoon Dybala op 10 zetten en Bernardeschi erbij. Heb je lekker veel beweging.
Al is Bernardeschi wel een tijdje uit vorm, volgens mij. Wordt ja, heel erg weggeschreven door de Juventini. Laten we nog heel even terugkijken. Nog wel ook op de wedstrijd van Napoli. Daar vond ik één moment heel erg opvallend. Onze favoriet Sandro Tonali maakte een prachtig doelpunt. Werd afgekeurd omdat er een overtreding werd gemaakt volgens de VAR. Scheidsrechter ging kijken en die constateerde inderdaad dat de speler van Napoli werd neergehaald bij de achterlijn door Brescia-spits Donnarumma. Dus dit was toch een hele goedkope manier om dat doelpunt af te keuren, Wes. Of is Wesley
niet
meer?
Ja, goed, Tonali schoot hem verrukkelijk binnen. Maar ja, goed, het was een klein overtreding. Hij speelde inderdaad net, tikte die tegen de voet aan. En toen ging hij pas tegen de bal. Maar het was een beetje lullig. Ja, zeker omdat het natuurlijk zo'n mooi doelpunt is. Dat wil natuurlijk helemaal niks zeggen. Want als het een super lelijk intikkertje was, dan was hij ook afgekeurd. Alleen het is nu wel gewoon even extra zuur. En zeker omdat Brescia in die tweede helft eigenlijk, nou, beter wil ik niet zeggen. Maar wel gewoon veel beter was dan in die eerste helft. En misschien zelfs wel een gelijk spelletje had verdiend. Ja, dan is dat zeker zonde.
En Balotelli maakt zijn eerste doelpuntje. Goeie kopbal.
Genieten. Ja. Oh, maar, kijk, we hebben wel eens een discussie over spelers die dan een tijdje zijn gestopt. Die dan veel te dik terugkomen bij hun nieuwe club. Of een oude club, het is maar hoe je het bekijkt. Mm-hmm. Ondertussen wordt het 1-0 door niemand minder dan Toe van Zapata. Maar lekker. Dat geldt terzijde. En Balotelli, die traint gewoon continu door. Die is natuurlijk een paar maanden heeft hij zonder club gezeten. Maar die gozer is zo fit als wat. En vaak wordt van hem gezegd dat hij dom is en dat hij niet voor zijn sport leeft en noem alles maar. Maar er zit geen stukje vet op dat lichaam. Het is alleen maar spier. En dat, die gaat nog heel erg veel van waarde zijn hoor, voor Brescia. Nu maakt hij echt een fantastische kopbal. Maar dat valt hem toch wel te prijzen. Die gozer is topfit.
Echt heel erg mooi dat ook nog Matri eventjes inviel. Zo zagen we op één zondagmiddag en Donnarumma en Balotelli en Matri. Ja, dan word je wel verwend hè, als liefhebber van het Italiaanse voetbal.
Ja, zeker.
Wat ik wel nog eventjes moet zeggen is dat ik Brescia aan het begin van het seizoen heel erg heb afgekraakt eigenlijk. En dacht dat zij zeker weten gingen degraderen. Tot nu toe is wel hartstikke goed hè, eigenlijk. De trainer Corini heeft het goed voor elkaar. Prima wat spelers. Die achtste plek zit er misschien nog wel in, Wes.
Ja, nee, goed. Ik maak geen grapjes natuurlijk.
Nee.
Het is even alle gekheid op een stokje. Die Corini, dat is gewoon een hele leuke kerel ook. Ziet er een beetje uit als een soort Pierluigi Collina, alleen dan in het klein. Nee, maar goed, ze hebben natuurlijk al drie hele grote tegenstanders gehad. Ze hebben Milan gehad, Juve gehad en Napoli gehad. En dan, ja, die drie verlies je. Eén andere wedstrijd ook verloren en dan twee gewonnen. Dus op zich is dat gewoon prima. En ik denk als er straks een iets makkelijker programma aankomt, dat die toch wel gewoon beter gaan doen dan de andere ploegen daaronderin. Want zo'n Spal en een Lecce en eigenlijk ook Sampdoria en Verona, die hebben eigenlijk nog helemaal niks laten zien. Ja, dus ik denk dat ze sowieso beter zijn dan die ploegen. Dus ik denk dat het vrij eenvoudig is misschien zelfs dat ze gewoon in de Serie A blijven dit seizoen.
Allebei de ploeg uit Genua onder de streep. Genua plek 18 en Sampdoria op een 20ste stack. Denk je dat een van die twee kan gaan degraderen, Sander?
Sorry, ik was heel ver weg, zoals je wellicht hoorde.
Ja, sushi weer aan de deur.
Ik kan er helaas niks over zeggen. Kan je vraag nog één keer herhalen?
Nee, want dat allebei de ploeg uit Genua onder de streep staan. Denk je dat een van die twee wel eens kan gaan degraderen dit jaar?
Nou, ik vrees me eigenlijk met name voor Sampdoria, omdat ik daar echt heel weinig kwaliteit val te bespeuren. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Qualiarella die staat al een tijd droog. En bij Genoa zie ik toch wel wat meer kwaliteit rondlopen. En ik verwacht eigenlijk dat Letje er sowieso nog onder de strepen terechtkomt. En eigenlijk hetzelfde voor Verona. Maar voor Samp knijp ik hem eigenlijk wel een beetje, jullie.
Ja, ik niet per se, eerlijk gezegd. Ik denk dat zij er in de winter wel wat tegenaan kunnen gooien. Dan de selectie een beetje versterken en dan uiteindelijk op een 16e of 17e plek eindigen. En ik vrees een beetje dat Spal inderdaad ten dode is opgeschreven samen met Letje. En die derde, daar twijfel ik een beetje over. Misschien wel Udinese weer gewoon zoiets. Maar ja, het is allemaal
geen Verona.
Nou, Verona valt me tot nu toe heel erg mee, eerlijk gezegd. Die hebben een duidelijk speelplan. Een paar leuke spelers. Die Verre is erg goed, vind ik.
Ja, hele leuke speler.
Dus tot nu toe valt dat me heel erg mee. En denk ik niet dat Verona al, wat ik voorafgaand aan het seizoen dacht, in december zal zijn gedegradeerd. Misschien is het aan het eind alsnog niet goed genoeg, hoor. Maar ja, tot nu toe is het van die drie promovendi vallen Brescia en Verona me hartstikke mee. Ja, dus eventjes daar afwachten, denk ik. Wat denk jij dan, Wes?
Ja, goed. Ik vind Spal is sowieso weg. Letje is eigenlijk weg. En ik vind Verona, ik denk niet dat die het over een heel seizoen vol gaan houden. Want er zit ook gewoon heel weinig kwaliteit eigenlijk. Ze hebben inderdaad dan die Verre die kan voetballen. En je ziet dat Soufiane Amrabat er soms wel even lekker in hangt. Maar
Amrabat is goed, hè?
Denk ik ook.
Ja, hij doet het wel goed,
ja. Slecht. Ja, nee, maar hij doet het echt niet slecht. Maar kijk, ik denk Sampdoria, Genoa heeft sowieso meer kwaliteit. Sampdoria niet echt, maar die, ja, wat je zegt, die gaan waarschijnlijk nog wel een paar miljoen er tegenaan gooien straks. Misschien zelfs onder die nieuwe eigenaar waar ze nog naar op zoek zijn. En dan denk ik echt wel dat zo'n Hellas Verona met zo'n Juric ook als trainer, ben ik ook totaal geen fan van dat die gewoon nog onder de streep eindigen. Dus ik denk inderdaad Lecce, Spal en Verona, dat die eruit gaan op dit moment. Maar goed, ja, Sampdoria is wel echt verschrikkelijk slecht begonnen. Ik weet niet hoe Jurriaan doet deze weekends, maar ja.
Ja, het gaat gewoon echt slecht. Tegen Inter was het ook weer niet, maar goed.
Jurriaan schijnt in de relatiecrisis met een meisje te zitten.
een diepe, diepe relatiecrisis.
Maar die gelijkmaker van Verona was wel lachwekkend. Ik weet niet of jullie die hebben gezien, met die speler van Cagliari die uitgleed.
Ja, dat gewoon een assist was dat.
Was een Gerardje?
Ja. En daarna ook nog een paar kansen voor Simeone bij Cagliari. En die missen ze ook echt voor open doel. Na een assist van, of tenminste een bijna assist van Raja Nainggolan.
De leukste pot was misschien wel op maandagavond.
Ja.
Parma Torino.
Ja, laten we die nog even bespreken. En dan nog even voorbeschouwen op aankomend speelweekend. Wat is er mis met Torino, Sander? Wat gaat er daar mis? Want ze zijn opeens enorm ingestort.
Ja, het is heel erg wisselvallig. De ene week winnen ze van Milan. Nou ja, achteraf blijkt dat niet eens zo'n hele grote prestatie was. Dat zeg ik met pijn. Met veel pijn. Maar wat is er aan de hand? Dat is voor mij het grootste probleem, dat het zo gigantisch wisselvallig is. En de spelers die vorig jaar wel altijd volop in de strijd gingen, wat wel echt een defensief blok vormde, daar komt net iets te vaak wat doorheen. Ik weet niet exact wat het probleem is van de Torino, maar het loopt nog niet zoals het zou moeten lopen.
Gisteren de terugkeer van Nkoulou, die lang uit de selectie verbannen was en nou weer mee mocht spelen. Wilde namelijk een transfer maken. Blijkbaar niet op zijn collega-verdedigers ingespeeld. Want Parma kwam er echt makkelijk doorheen. En die derde goal die ze maakte van de Inglese, die volgens mij nogal boos was omdat hij op de bank begon, vervolgens wel scoorde en half juichte. Zag Nkoulou er echt slecht uit. Torino, goed genoeg voor Europees voetbal, Wes? Nee, ja.
Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat hij inderdaad plekje 7, 8, 9, dat een beetje het doel zal zijn. Want die zijn echt wel een heel stuk minder, ook dan vorig seizoen. Maar goed, ze hebben heel erg veel geluk met die Sirigu. Die stopte nu weer een penalty. We moeten misschien ook even die cijfers daarvan bijpakken. Maar voor mijn gevoel pakt die Sirigu gewoon 5 strafschoppen per seizoen minimaal.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, met Mazzarri, die is overigens vandaag jarig, dus nog even gefeliciteerd.
Zeker, Waltaron, hè?
Ja, die is het ook een beetje kwijt, met 2 gele kaarten gisteren weer naar de tribune gestuurd.
Die is al jaren kwijt, hoor.
Ja, ik weet ook niet wat daar mis mee is.
Dat is de grootste clown ooit.
Het zit gewoon niet helemaal lekker daar. Belotti is juist wel weer eindelijk in vorm, want die hebben natuurlijk eigenlijk afgelopen seizoen iedere keer gezegd van, nou, wanneer is die er weer? Die is er, alleen nu is de rest van het team er niet meer en dat levert dan eigenlijk ook bijna niks op. En bij Parma loopt die Dejan Kulusevski. En dat is wel echt een speler om in de gaten te houden.
Ja, Parma, ja, die klimt op.
Die had ik inderdaad ook op een lijstje staan, de Wes. Een 19-jarige Zweed die veel indruk maakt tot nu toe. Deze wedstrijd ook een goal en assist.
Ja, nee, op zich een prima elfte ook, Parma. Zeker goed genoeg voor handhaving. En dan hebben ze ook nog een Cornelius in de spits, die dus startte en Inglese op de bank hield. was niet verkeerd.
En goed, die Inglese trouwens, die had 39 graden koorts, zag ik. Dat is
de reden. Oké, okay. En vandaar dat hij niet zo tevreden was na zijn doelpunt.
Ik denk dat hij gewoon heel snel moest scoren.
Ja. Oh, dat wist ik.
Nee, dat is wel mooi als je al die samenvattingjes kijkt van al die verschillende wedstrijden. Dat je hier en daar nog wel eens even wat zon op de grasmat ziet. Ja, dat zijn we in Nederland niet meer gewend met dit weer. Maar bij de zuidelijke clubs is het gewoon nog een volle bak 25 graden. Zitten ze allemaal lekker in hun blote bar.
Wanneer ga je emigreren?
Nou, dat gaat niet lang meer duren als ik hier zit.
Jeetje.
Maar dat is toch niet normaal?
Het is al donker. Het is 7:30. Al donker. Het regent hier. Niet blij mee. Niet tevreden.
Nee, over. Niet te filmen.
Waar ik wel blij mee ben, is met de kraker van aankomende zondag. Daar leeft heel Italië eigenlijk al sinds afgelopen maandag naartoe. De Derby d'Italia tussen de eeuwige rivalen Inter en Juve. Wat denk je daar, Wes? Dat Juve met de punten ervan doorgaat?
Nou goed, het is wat we net zeggen. Het is inderdaad de eerste grote test, denk ik, voor beide ploegen en beide trainers. Ik ga toch hiervoor een gelijkspelletje, denk ik, als ik dan toch iets zou moeten zeggen.
En jij, Sander?
Laten we eens gek doen. Inter wint.
Ja? Met hoeveel? 5-0?
Nee, een magere overwinning. Nee, maar Inter die zit zo in een flow. En ik heb nog wel de indruk dat als je van Juventus wil winnen, dan moet je het nu doen. Omdat ze nu nog niet op de topsterkte zijn, voor mijn gevoel. Inter thuis, nou ja, dan ontstaat er sowieso iets. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Conte. Dat de Juventino het bij Inter moet doen, dat zegt natuurlijk veel. Maar daar hoor ik graag de reactie van Willem.
Twee Juventini, hè? Marotta ook nog.
Precies. De technische dus, ik geloof er eigenlijk wel in. En op dit soort avonden komt er vaak iets extra's los. Zeker bij Inter. Ik geloof op zich wel dat Inter een resultaat kan halen.
Ik was vorig jaar aanwezig bij Inter Juve. En toen stoorde ik me er een beetje aan dat de Interisti zo blij waren dat Juve werd uitgeschakeld in de Champions League. Of was uitgeschakeld door Ajax. Het was een sfeeractie waarbij ze refereerden naar die uitschakeling. Er werden alleen maar nummers gedraaid dat Juventus nooit de Champions League won. Ik vond het eigenlijk een beetje een tekortkoming van de eigen historie. Weet je wel? Dat je denkt van dat Inter zich meer presenteerde als anti-Juve dan als Inter zelf. En nu kan Inter zich eindelijk weer eventjes presenteren als het echte Inter. Als het echte blauw-zwarte, het blauw-zwarte team van Milaan. In plaats van het team dat alleen maar anti-Juve is. Dus ik heb er wel zin in. Ik denk dat San Siro is uitverkocht. Conte zal vast wel weer iets verzinnen. Waardoor hij zijn oude ploeg lastig gaat maken. Lukaku die mist het duel met Barcelona van morgenavond. Want die is geblesseerd. Dus afwachten of die aankomende zondag wel fit is. Speelt hij niet, dan voorzie ik wel grote problemen. Want zoals we al eerder zeiden, kreeg Alexis Sanchez afgelopen zaterdag rood. Zal hij er ook niet bij zijn. En dan moet je dus met Martinez en Politano in de spits starten. En dat is wel heel licht, denk ik, tegen De Ligt en Bonucci. Maar ik zie het wel zitten hoor. Ik heb er erg veel zin in. Genoeg mensen uitgenodigd om hier te komen kijken en Inter te zien winnen van de grote rivaal.
Oh, wij hebben geen uitnodiging gehad, toch?
Nee,
Wesley?
Jullie zijn welkom. En alle luisteraars.
Oh, okay.
Privé. Alle luisteraars.
Dan huren we gewoon een restaurant af. En dan gaan we. Als je maar voor Inter juicht, ben je welkom. Dus Wes, helaas.
Doe mijn sensorshirtje
wel. Ja, dan wel, in dat geval. Nog meer dingen waar we naar uitkijken voor aankomend weekend? Nog meer wedstrijden?
Nou, ik kijk uit naar morgen. Ja, misschien is dat voor de luisteraar vandaag. Maar dan is Genk Napoli. En daar gaan we naartoe. Dus nice. Daar heb ik wel zin in.
In het uitvak?
Nee. Nee, als Italiaanse clubs in de buurt zijn, probeer ik dat wel te kijken. En nu kan het. Ik kon kaarten krijgen. Dus dat is sowieso leuk. En het is dichtbij, relatief dichtbij. Het is niet zo heel ver rijden. Dus ik heb er wel zin in. Ik vind het wel weer leuk om Napoli weer een keer live te zien.
Dus je gaat nu naar Genk Napoli. Je hebt ook kaarten voor Leverkusen Juventus. Speelt er nog één Italiaanse team binnenkort in de buurt. En daar hebben we het ook een keer eerder over gehad. Dat is namelijk Inter. Dortmund Inter. Ja. Heb je al kaarten?
Het is 1-1 trouwens, voor Shakhtar. Maar de kaartverkoop voor Dortmund-Inter begint 7 oktober. Dat is volgende week maandag. Dus dan is het moment van de waarheid. Ja. Dan zit ik om 8:30 klaar om te bellen. Om mijn vrienden van Lo Stadio blij te maken.
Met je beste Duitse woordjes voor je.
Nee, dat is allemaal computer gestuurd. Dus,
oh ja, dat zei je toen.
We zeggen 3 keer ja en dan hopen dat we erdoor komen.
En jij Wes, heb jij deze week nog mooie dingetjes waar je naar uitkijkt? Wat betreft voetbal dan?
Het weekend natuurlijk vooral Inter Juve is de grote kraker. Maar er staan een paar aardige wedstrijden op het programma. Torino-Napoli hebben we nog. Genoa-Milan, waar dan inderdaad echt een van de twee coaches eruit vliegt bij een verlies, denk ik. Verder zijn het ook een paar leuke bodemkrakers, degradatiekrakers. Dus misschien wel Spal-Parma, Brescia-Sassuolo. Dat zijn het niet echt de meest aansprekende affiches, maar daardoor misschien ook juist wel leuk. Dus ik hoop in ieder geval op vrijdagavond met Brescia weer op een Tonali masterclass. En ik wil die Kulusevski wel weer zien bij Parma. Dus ik denk dat ik weer veel voetbal ga kijken dit weekend.
Jij blijft thuis voor Brescia Sassuolo in ieder geval.
Ja, absoluut. Ja, vrijdagavond. Wat moet je anders op een vrijdagavond?
Ja. Nee, netjes. Met commentaar van onze vrienden van Ziggo Sport natuurlijk. Ik hoop dat ze het uitzenden.
Ja, nou ja, misschien. Ik heb laatst wel weer een... moeten we niet te hard zeggen, anders dan komt de Serie A aan de hoek kijken. Maar ik heb wel ergens een mooi streampje in het Italiaans. Dus geen probleem.
Gelukkig. Ik ga die denk ik overslaan. Maar zaterdag wel naar Genoa-Milan kijken sowieso, waar we het al net over hadden. En die ploegen haten elkaar enorm. Of tenminste, die supportersgroepen hebben een enorm grote hekel aan elkaar. In het verleden, ik geloof ongeveer 30 jaar geleden, stierf er een Genoa-supporter in Genoa. En die werd vermoord door Milanista, een Milan-ultra. En sindsdien hebben allebei de supportersgroepen echt een enorm grote hekel aan elkaar. Toen werd Lasse Schöne aan het begin van het seizoen geïnterviewd, toen hij net de transfer had gemaakt naar de Rosso Blue. Toen zei hij dat hij vroeger fan was van Milan en dat hij altijd naar de wedstrijden keek met Gullit, et cetera. dat was niet zo'n slimme actie toen. Maar goed,
ik ben een keer naar Genoa Milan geweest.
Dat waren er toen uitfans?
Ja, zeker. Wel, okay. Ik denk een jaar of 2-3 geleden. Nou, dan ga je, tenminste in mijn geval, vloog ik op Milaan, dan de trein naar Genoa. En daar met mijn goede vriend Aaron Dekkers de wedstrijd te bekeken. Dat was trouwens prachtig, want we hadden perskaarten. En die moest je ophalen in een of ander authentiek, heel oud gebouw. Helemaal aan de andere kant van het stadion, heel praktisch. Maar toen we helemaal binnen waren, toen vol goede moed. Want het was mijn eerste keer in het stadion van Genoa Sampdoria.
Het Marassi.
Alleen toen volgens mij... Ja, het Marassi. Ook toen regende trouwens. Dus,
Moerassi.
Het Moerassi, dat doet het er volgens mij altijd. Maar na een kwartier kreeg Paletta rood. Dat was lekker. En nog iemand kreeg rood. Dus uiteindelijk heeft Milan met 9 man die wedstrijd gespeeld en 3-0 verloren. Dus dat was een lange terugreis.
Ja, je leven als Milanista is niet, niet makkelijk, hè?
Nou, de hoogtepunten zijn het op 1 vinger te tellen.
Ik herken het gevoel, hoor. Ik heb dat ook een tijd gehad met Inter. Gelukkig heb ik tegenwoordig wel wat om voor te juichen. Of
daar
om te juichen.
Daar klap ik mij aan vast.
Hey, mijn eten is koud aan het worden. Dus dit is het einde van de podcast, jongens. Of tenzij jullie nog hele belangrijke dringende zaken hebben.
Ga je maar lekker eten, denk ik.
Ja, toch? 3 kwartiertjes. Ja,
dan kunnen we mooi de tweede helft van Atalanta Shakhtar vol concentratie kijken.
En we hebben een mooie column, hè, als afsluiter. Zoals altijd, van Juriaan van Wessem. Deze keer staat een Braziliaan in het centrum van attentie. Namelijk Zico. Ik heb hem net geluisterd en dat is weer een hele, hele fijne column. En nadat je ons hebt beluisterd, vergeet dan ook niet naar de andere podcast van FC Afrika te luisteren. Ik noem de Pantelitsch podcast, moet ik natuurlijk wel goed zeggen. En ook podcasten met Petersen. En je hebt tegenwoordig ook een podcast over PSV. Nou luister ik daar zelf natuurlijk niet naar. Maar stel je bent PSV-fan, zou ik ook die eventjes aanknallen. En wij zeggen jullie tot volgende week, denk ik.
Natuurlijk kan ik het hebben over Inter-Juventus, de kraker van de zondagavond, de derby dell'Italia. En nu weer eens met een Scudetto als inzet. Dan denk ik aan een juichende Rummenigge bij een 4-0 zege van 35 jaar geleden. Inter ontroonde Juventus die middag, maar de titel zou naar Verona gaan. Ja, zulke scenario's zijn Inter-fans wel gewend. Dus laat ik het maar hebben over Fiorentina Udinese. Voor mij is dat een dierbare wedstrijd, want deze week, 36 jaar geleden, was dat het eerste duel in de Serie A dat ik bezocht. Het zomer dan nog in de stad, het collegejaar stond op het punt van beginnen, maar de hele stad was in de ban van de komst van Zico. Udinese had die zomer van 1983 de hele wereld versteld doen staan door de Braziliaanse sterspeler vast te leggen voor één seizoen. De regering wilde daar nog een stokje voor steken vanwege een valutacrisis. Maar toen de mensen in Friuli de straat op gingen en stelden dat hun provincie anders naar Oostenrijk zou uitwijken als ze geen sterspeler mochten aantrekken, ging Rome toch overstag. Vooral ook omdat kampioen AS Roma Toninho Cerezo uit Brazilië importeerde. En daar kon de regering natuurlijk nooit een stokje voor steken. Zico was een sensatie in Italië, zeker in de eerste maand. Hij debuteerde met 2 goals bij een 5-0 zege bij Genoa. Dat Udinese was best een leuke ploeg, met Pietro Paolo Verdis in de spits, met Franco Causio als virtuoze dribbelaar, met Massimo Mauro en Luigi De Agostini op het middenveld en met Edinho als libero. Udinese bleef tot de kerst meedraaien aan de top, maar zakte daarna weg. Maar bij het bezoek aan Florence was Udinese 5e, achter Fiorentina dat gedeeld 2e was. Inter stond overigens toen onderaan. Wat me van die dag vooral bijstaat, is ongeveer de devotie voor Zico in het hele stadion. Geen haat, geen spreekkoren tegen hem, maar alleen maar applaus en toejuichingen. Daarbij was het 30 graden op de Curva Fiesole. Het was wel een echt Italiaanse wedstrijd, die eindigde in 0-0. Maar ik leerde toen dat een 0-0 ook heel mooi kon zijn. Ik keek naar een ander spel dan ik gewend was. Er werd prachtig gecombineerd. De spelers liepen nooit een meter te veel, alsof ze wisten wat er komen ging. Duelleren om de bal was hard, maar ook zuiver. Zico kreeg die middag te maken met een mandekker, Gabriele Pin. Passarella gaf rugdekking. Zo werd het gevaar van de Braziliaan verijdeld. Daarbij was het die middag verboden om een vrije trap te veroorzaken in de buurt van het strafschopgebied, want die zou Zico er altijd inschieten. Ik keek naar Zico, maar ook wel naar Antonioni, Oriali, Bertoni, Passarella, Massaro, Edinho, Causio en Virdis, maar toch vooral naar de Braziliaanse wondervoetballer. Want het blijft uniek dat bij Udinese toen een van de beste spelers van de wereld speelde. Alsof Neymar deze zomer was gekocht door Sassuolo.
Vale gol, adesso il Morale non assiste alla squadra di Ballardini. Tanto c'è questo incredibile... Che gol! Che gol! Non ci credo! Mascara meglio di Maradona e Beckham!